Er zijn nog twee belangrijke zaken die wij moeten bespreken. Dat is in de eerste plaats het sabbatjaar en het jubeljaar. Daar heb ik wel eens daar melding van gemaakt, omdat het niet anders kon. Maar het punt is natuurlijk dat die dingen in de Bijbel besproken worden. Het belangrijke schriftgedeelte in beide gevallen is Leviticus 25. Leviticus 25, waar dan ook inderdaad boven staat wetten voor het sabbat en jubeljaar. En in zeker opzicht is het jubeljaar een sabbatjaar. Het zevende namelijk. Want het idee is dat in de samenleving van het volk van God sprake is van cycli, perioden zeg maar, van 7 jaren. Zoals wij dat ook kennen natuurlijk in de periode van 7 dagen. Daar hebben wij nog steeds onze zogenaamde week aan te danken. Dat is het woord sabbat. En in sabbat herken je ogenblikkelijk het woord zeven, lijkt mij. Maar daar staat dan in Leviticus 25, vers 2, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer gij zult gekomen zijn in dat land dat ik u geef, dan zal dat land rusten een sabbat, een zeven. Maar het punt is dat het woord sabbat niet alleen vertaald wordt met zeven, maar ook met rust. Dat is één en hetzelfde woord. En vandaar dit soort uitdrukkingen. Dan zal dat land rusten een sabbat en heren. Namelijk, 6 jaren zult gij uw akker bezaaien en 6 jaren uw wijngaard besnijden. En let erop dat het parallel loopt aan 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. En de 7e dag moet het met het eigen werk afgelopen zijn, want de 7e dag zult gij rusten en leven uit wat de Heer geeft. En dat die 7e dag daarmee meteen een beeld is van de 1000 jaren, zoals dat heet. Het koninkrijk van Christus op aarde lijkt me duidelijk. Dan heerst niet meer de mens in het algemeen, maar dan heerst de Heer zelf. Maar zo'n cyclus van 7 dagen vinden we geprojecteerd op de jaren, zoals in andere omstandigheden ook gebeurt. Een dag wordt geteld voor een jaar en een jaar wordt geteld voor een dag en dat soort dingen. Maar er staat 6 jaren zult gij uw akker bezaaien. En dat komt natuurlijk, dat heeft iets van doen met dat het akker bezaaien, dat is niet een kwestie van je zaait en dan na 4 maanden is de oogst en dan zaai je weer 4 maanden later of hoeveel maanden het maar waren. Het heeft namelijk van doen met de cyclus van de seizoenen. Het is heeft van doen met een heel jaar. De hele cyclus van het land bewerken, bezaaien, de oogst moet opgroeien, opwassen en dan uiteindelijk de oogst binnenhalen enzovoort. Dat is 1 jaar cyclus. Vandaar dan ook dat het belangrijk was voor Israël, maar eigenlijk voor alle volken, om te weten hoe dat zit met die jaren en vooral wanneer een jaar begint. Omdat de voorgestelde en opgelegde gezette hoogtijden des Heren uit Leviticus 23 vallen in hoge mate op vaste data, maar zijn bovendien verbonden aan dingen als zaaien en oogsten. En die 2 zaken mogen niet ten opzichte van elkaar verschuiven, en dus moest je elk jaar precies weten wanneer het nieuwjaarsdag was. En om dat te weten, waar ook ter wereld, en om de tel niet kwijt te raken, nou de tel raakte men kwijt, maar om te weten wanneer het jaar begint, heeft men dus over heel de wereld megalithische bouwwerken gemaakt. U weet wel, van die ontiegelijk grote stenen, van die bouwwerken opgericht. En wij weten niet beter dan ze hebben ze gebouwd om te kunnen bepalen wanneer het jaar begint. Nou ja, wanneer de zomersolstitutium is, dat is het makkelijkste namelijk om vast te stellen. Maar wanneer de zonnestralen door dit gat vallen, 's morgens bij het opgaan, 's door dit gat vallen en precies op die steen, dat is nieuwjaarsdag, want morgen valt het weer anders. Dat is het, hè? Het is allemaal van belang voor dit soort zaken. Dat ze zich er verder weinig voor aangetrokken hebben, is weer een ander verhaal. Maar goed, ik ga maar weer verder. Gij zult dus in het, zes jaren zult gij zaaien en oosten dus, en uw wijngaard besnijden en de inkomst daarvan verzamelen. Dat is het normale gedoe, dat is wat men met een land doet. Breng wat op. Mineralen moet je er zelf uitgraven meestal. Maar planten, eetbare dingen, dat is een kwestie van zaaien en dan komt het vanzelf omhoog. De pen loslaten valt hij naar beneden. Maar goed. Dan komt het vanzelf omhoog. Ja, vanzelf. De Bijbel zegt dat doet de Heer. En hoe hij dat doet, dat willen we graag weten. Maar goed. Ik heb daar geen theorieën over hoe hij dat doet. Hij doet het. En dat is genoeg voor mij, zeg ik dan maar. Maar zes jaar lang. En dan. Doch in het zevende jaar zal voor het land een sabbat, namelijk een rust, zijn. Een sabbat voor de Heer. Een rust, gewijd aan de Heer. En uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet besnijden. Ze krijgen na zes jaar arbeid, krijgen ze jaar vrij, die boeren. Nou ja, ze kunnen koekoeslokjes gaan snijden, zou ik maar zeggen. Of horloges in elkaar peuteren. Maar ik bedoel, het land wordt niet bebouwd. Hoezo sabbatical? Dat is een modern begrip, hè? Elke zeven jaar was dat zo. Van huis uit, in Israël, zo geregeld. Het land wordt niet bebouwd. En dan staat er, wat vanzelf van uw oogst zal gegroeid zijn, zult gij niet inoogsten. Want er komt altijd vanzelf wel wat op. Meestal onkruid, maar toe maar. Maar op een akker wil nog wel eens wat achterblijven en aan zaad ook, en dat komt dan op. Gij zult het niet inoogsten en de druiven uw afzondering zult gij niet afsnijden. Dat wil zeggen, men heeft er zich niet mee bemoeid, maar er zijn druiven. Maar gij zult ze niet afsnijden. Het zal een jaar de rusten voor het land zijn. En de inkomst van de sabbat des lands zal voor u tot spijze zijn. Dat wil zeggen, want ik kreeg laatst een vraag daarover. Het betekent dat men er niet een oogst van zou maken en die zou verkopen. Dat is voor de handel. Dat niet, maar men zou er wel privé van leven. Van eten, als het er is. Het hoeft niet. Maar men kan ervan eten en niet alleen de eigenaar om zo te zeggen zelf, maar iedereen. Het is vrij, het is wat spontaan gebeurt. De Heer zegt dat is wat ik geef, dus vooruit. Voor iedereen bestemd. Het zal voor u tot spijze zijn, voor u en voor uw knecht en voor uw dienstmaagd en voor uw dagloner en voor uw bijwoner die bij u als vreemdelingen verkeren. Voor wie ook maar. Het is vrij, het wordt niet als rendement of resultaat van arbeid beschouwd. Mitsgaat het voor uw vee en voor het gedierte dat in uw land is, zal de inkomst daarvan tot spijze zijn. Dat is de grondwet met betrekking tot het sabbatjaar. En daarna lezen wij vanaf vers 8. Gij zult je ook tellen zeven jaarweken. Sommigen hebben moeite met jaarweken uit de profetie van Daniël hoofdstuk 9. En trekken in twijfel of het wel jaarweken zijn. Maar het punt is gewoon, het is een gewoon Bijbels begrip. Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, dat zijn dus perioden van zeven jaren. Dat wil zeggen zeven keer een sabbatjaar, maar de zevende keer een sabbatjaar heet niet sabbatjaar, hoewel het dat is, maar het heet jubeljaar, omdat het nog veel verder gaat dan het sabbatjaar. Namelijk, gij zult u ook tellen zeven jaarweken, namelijk 7 x 7 jaren, zodat de dagen der 7 jaarweken u 49 jaren zullen zijn, zodat u nu weet dat de Bijbel leert dat 7 x 7 49 is. Dan moet het waar zijn, hè? Staat in de Bijbel. Daarna zult gij in de zevende maand, op de 10e dag der maand, dat is in Tisri, de bazuin des geklanks doen doorgaan, En dat is dan op de grote verzoendag. Die wordt ergens anders ingesteld. Maar op de 10e van de zogeheten 7e maand begint namelijk officieel dat jubeljaar. En het begint bij grote verzoendag. Dat het opnieuw een uitbeelding is van hoe het Messiaanse Rijk aanbreekt met alle zegeningen van dien. Dat lijkt me duidelijk. Maar daar ga ik me verder niet op in nu. Het gaat me nou om gewoon de wetgeving als zodanig. Gij zult het 50ste jaar heiligen, vers 10. En vrijheid uitroepen, vandaar die bezuinen ook uit vers 9. Gij zult het 50ste jaar heiligen, dat wil zeggen wijden aan de dienst aan God. Ik zeg er straks nog meer over. En vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners. Dat gebeurt trouwens in elk sabbatjaar ook. En dit is een sabbatjaar, maar het is het 7e sabbatjaar. En daarom heet het nu een jubeljaar. En gij zult wederkeren in ieder tot zijn bezittingen, in de zin van landgoederen, het onroerend goed, dat eventueel verkocht is, in andere handen terechtgekomen is, wat dan ook, maar men zal terugkeren naar de oorspronkelijke bezittingen. Een ieder tot zijn geslacht, dat wat van de familie is en altijd was. Dit jubeljaar zal u het 50ste jaar zijn, gij zult niet zaaien, nog inoogsten, wat vanzelf daarin zal gewassen zijn, nog ook de druiven der afzondering in hetzelfde afsnijden, want dat is het jubeljaar, het zal u heilig zijn, gij zult uit het veld de inkomst daarvan eten. Ze mochten ervan eten, maar het is niet beschouwd als handelswaar, als een product wat gemaakt wordt. En opnieuw in vers 13, op dat jubeljaar zult gij ieder wederkeren tot zijn bezittingen. Dat het over het onroerend goed gezegd wordt op andere plaatsen, dat heb ik geloof ik al aangehaald. Dus ik ga hier gewoon door. Daarom, wanneer gij aan uw naasten wat veilbaars verkopen of uit de hand uw naasten kopen zult, dat niemand de een de ander verdrukken, naar het getal der jaren van het jubeljaar af zult gij van uw naaste kopen en naar het getal van de jaren der inkomsten zal je het aan u verkopen. Waar het hier over gaat is over de prijs ervan. Dat begrijpt u toch, hè? Je koopt een stuk onroerend goed, maar in het 50ste jaar moet het teruggegeven worden. Dus het wordt in 50 jaar afgeschreven. En in het 50ste jaar, dat is het jubeljaar, is het dus niks meer waard, want je bent het kwijt. Je moet het gewoon teruggeven, gratis cadeau enzovoort, aan de oorspronkelijke eigenaar. En dat bepaalt dus de waarde van eventueel onroerend goed. En er kan dus niet over onderhandeld worden. Heb je dat? En er is ook niet sprake van overdrachtsbelasting en makelaarskosten of wat dan ook. Maar bovendien, waarom zou je ook? Het is algemeen bekend al eeuwenlang dat dit stuk grond van die familie is. Waarom moet het beschreven worden? Toch? Het is allemaal simpel. Naar de veelheid der jaren zult gij zijn koop, dat wil zeggen prijs, vermeerderen. En naar de weinigheid der jaren zult gij zijn koop verminderen. Want hij verkoopt aan u het getal der inkomsten. Wat er staat is dus dat in werkelijkheid niet het stuk grond verkocht wordt, maar het gebruik alleen maar ervan. Het getal der inkomsten, dat is wat in de praktijk verkocht wordt, want strikt genomen blijft de grond altijd onvervreemdbaar bezit. Nou ja, in erfpacht van Gods wegen, van God gepacht, in het bezit dus van de betrokken familie. En voor zover het verkocht wordt, betekent dat niet eens dat de eigendomsrechten overgaan, maar het betekent dat men het vruchtgebruik ervan verkoopt. En dat die koop kan nooit langer zijn dan tot aan het eerstvolgende jubeljaar. En dus is die grond duur als het net jubeljaar geweest is. En het is goedkoop als het jubeljaar aanbreekt. Dat is het. Maar de essentie van het verhaal, historisch en sociaal, is volgende vers, vers 6, vers 17, dat dan niemand zijn naaste verdrukken. Maar vrees voor uw God, want ik ben de Heer uw God. En de dreigement zit erachter. En als je er niet aan houdt, zal ik je krijgen. En dat lezen wij nog wel. Doet mijn inzetting en houdt mijn rechten en doet dezelfde. Zo zult gij zeker, dat wil zeggen, zo zult gij veilig wonen in het land. En het land zal zijn vrucht geven en gij zult eten tot verzadiging toe. Meer hoeft ook niet. En gij zult veilig daarin wonen. En als gij zoudt zeggen, want sommigen slaan aan het rekenen, als gij zoudt zeggen, maar wat zullen wij dan eten in het zevende jaar als we het land niet mogen bebouwen? Want als we niet zaaien en onze inkomst niet inzamelen, wat zullen, dat staat hier, vers 20, wat zullen wij dan eten? Wie is die man die mij dat zeggen kan? Nou, dat staat hier. Zo zal ik mijn zegen gebieden over u in het zesde jaar, dat het de inkomst voor 3 jaren zal voortbrengen. Dat kunnen ze in Wageningen zelfs niet verklaren, hoor, hoe dat kan. Maar dat doet de Heer. Een goed jaar. Want de Heer zorgt voor het weer. Nou ja, als wij ervoor zorgen dat we ons houden aan zijn inzettingen. Dat is het idee. Dan zorgt hij voor het weer. Daarom heb ik nooit klimaatproblemen. Hoewel, ik vind het te koud over het algemeen in Nederland. Ik denk altijd dat wij hier verdwaald zijn in dit land eigenlijk. Dus als het opwarmt zou ik er geen bezwaar tegen hebben. Hoewel het schijnbaar consequenties zou hebben. Maar ja, we vertrouwen dan maar op de Heer. Niet waar? Dat het de inkomst van 3 jaren zal voortbrengen, namelijk voor het zesde en het zevende en zelfs het achtste jaar. Het achtste jaar nu, er staat het, vers 22, het achtste jaar nu zult gij zaaien en zult van de oude inkomst, wat er nog is van het zesde jaar, eten. Tot het negende jaar toe. Totdat zijn inkomst ingekomen is, zult gij het oude eten. Dat wil zeggen, voordat er weer nieuwe oogst is, de oogst van het achtste jaar, kun je eten van wat in het zesde jaar zal zijn voortgebracht. En in het algemeen is het zo dat landbouwproducten redelijk lang bewaard kunnen worden. Dat heb ik nog nagevraagd aan Jozef. Nou ja, dan moesten ze het graan toch een jaartje of 7 bewaren, toch of niet? Ja, dat kan dus blijkbaar. Hoe weet ik ook niet. Maar zo is dat nou eenmaal geregeld. De Heer zou ervoor zorgen. En dat is de clue. Redeneer je de Heer weg, ja, dan liggen die zaken anders. Maar de Heer zegt, ik zal dat doen. Dat heeft met natuurwet en wetmatigheden en statistieken helemaal niks van doen. De Heer regelt dat. En daarna komt het gedeelte waarin staat, het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is van mij. Daarom zult gij in het ganse land uw bezitting, je zou moeten vertalen min of meer met waarop je zit, en waarop je je positie, je plaats hebt, dat je is toegewezen, maar het is van de Heer als het over het eigendom gaat. Maar daarom zult gij in het ganse land uw bezitting lossing, vrijkoping, voor het land toelaten, want wanneer uw broeder zal verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser, dat wil zeggen degene die hem nabestaande is, niet die hem heeft overleefd, maar die naast hem staat, een direct familielid, die zal komen en zal het verkochte van zijn broeder terugkopen, lossen, vrijkopen. En wanneer iemand geen lossen zal hebben, maar zijn hand bekomen en hij gevonden zal hebben, zoveel genoeg is tot zijn lossing, als hij het zelf betalen kan dus, dan zal hij de jaren zijn de verkoping rekenen en het overschot zal hij de man wie hij het verkocht had weder uitkeren en hij zal weder tot zijn bezitting komen. De prijs is dus weer afhankelijk van wanneer het jubeljaar is. Begrijp je goed? En dat is geen kwestie van onderhandelen. De oorspronkelijke eigenaars, om ik gebruik nu het woord eigenaar, maar goed. De oorspronkelijke bezitter dan heeft het recht om dat te doen. Hij heeft het recht om na verloop van tijd te zeggen, al was het de andere dag, sorry, maar ik wil mijn stuk grond terug. Hier is het geld. En degene aan wie het verkocht is, kan niet zeggen, ik geef het niet terug. En ik kan ook niet zeggen, ik geef het wel terug, maar ik moet er meer geld voor hebben. Dus niet onderhandelbaar. Hij heeft het recht om dat te doen. De losser of de oorspronkelijke eigenaar natuurlijk kan het ook doen als hij betalen kan. En dan wordt het teruggekocht, teruggegeven. Het is dus eigenlijk een soort van pacht waarvan regels gesteld zijn en waarin altijd een termijn opgesloten zit. Ooit gaat het weer terug. Maar indien zijn hand, vers 28, niet gevonden heeft wat genoeg is om aan hem weder uit te keren, zo zal zijn verkochte goed zijn in de hand van deszelfs koper tot het jubeljaar toe. Maar in het jubeljaar zal het uitgaan en hij zal tot zijn bezitting wederkeren. Dan wordt het dus sowieso gelost, vrijgegeven. En waar het over gaat is dat in het sabbatjaar onroerend goed wordt teruggegeven, dat wil zeggen, of roerend goed wordt teruggegeven, dat wil zeggen, dan gaat het om slaven en om schulden die afgelost worden. Want iemand die in slavernij geraakt wordt geacht in slavernij te zijn omdat hij zichzelf verkocht heeft, om zijn schulden af te betalen. Dan moet hij dus werken om zijn schulden af te betalen, daar komt het op neer. Maar ja, als sabbatjaar aanbreekt, dan wordt hij vrijgelaten. Er is nog een hele wet over dat zo'n slaaf dan ook nog kan zeggen, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dat kan dan ook nog. Maar goed, daar zal ik het dan niet over hebben, omdat er toch in principe uitzonderingen zijn. Maar alles wat roert, wordt dan teruggegeven, om zo te zeggen, maar in het 50ste jaar het onroerend goed. Daarna volgt in vers 29... insgelijks wanneer iemand een woonhuis in een bemuurde stad zal verkocht hebben. Maar dat is niet een plek die men zou bebouwen en waarvan de grond vrucht zou dragen. Het is alleen ter bewoning en gewoonlijk tot het drijven van handel. Dat is wat het is, hè, een stad. Zo zal zijn lossing zijn totdat het jaar zijner verkoping volkomen zal zijn. Dat betekent, het kan gelost worden inderdaad, maar binnen een jaar. In een vol jaar, staat er nog een keer, in een vol jaar zal zijn lossing wezen. Maar is het dat het niet gelost wordt, tegen dat hem het gehele jaar zal vervuld zijn, zo zal dat huis, het welk in die stad is die een muur heeft, voor altoos blijven aan hem die dat gekocht heeft onder zijn geslachten. Het zal in het jubeljaar niet uitgaan. Dan is de koop definitief. Dus het enige onroerend goed wat echt definitief verkocht kan worden, is een huis in een ommuurde stad. Er wordt niet gerekend tot het platteland, niet tot de boeren en buitenlui, maar tot de burgers. En daar kan dus verder niks meer aan gedaan worden. Doch de huizen der dorpen die rondom geen muur hebben, zullen als het veld des lands gerekend worden. Daarvoor zal lossing zijn en ze zullen in het jubeljaar uitgaan. Daar geldt een normale regeling verder. En dan heb je nog een uiteenzetting over de, nou, ik lees maar gewoon door, over de aangaande de steden der Levieten. Dat zijn die 48 steden die aan de Levieten waren toegewezen in heel Israël. Aangaande de steden der Levieten en de huizen der steden hun bezitting, de Levieten zullen een eeuwige lossing hebben. Als men onder de Levieten lossing zal gedaan hebben, zo zal de koop van het huis en van de stad zijn bezitting in het jubeljaar uitgaan. Want de huizen van de steden der Levieten zijn hun bezitting in het midden van de kinderen Israëls. Dat blijft dus zo, dat wordt gelost. Een eeuwige lossing wil zeggen dat het altijd gelost kan worden. En dus ook in het jubeljaar gelost zou worden. Daar geldt die beperking niet dat het binnen een jaar zou moeten. Doch het veld van de voorstad van een Levitische stad zal niet verkocht worden, want het is een eeuwige bezitting voor hen. En als uw broeder zal verarmd zijn en zijn hand bij u wankelen zal, zo zult gij hem vasthouden. En ik neem aan dat u begrijpt dat het niet maar letterlijk bedoeld is, hè? Iemands hand vasthouden. Maar overdrachtelijk. Men zal elkander ondersteunen, zelfs een vreemdeling en bijwoner, een allochtoon, opdat hij bij u leven. Iemand zei, maar Nederland is toch altijd een land geweest, is bekend geworden door zijn tolerantie en dat er altijd een opvang geweest is voor vluchtelingen. Ik zei, ja, dat is zo op grond van christelijke principes en toen het land nog een christelijk land was. En die dingen toepassen als men een niet-christelijk land is, is zeer, maar dan ook zeer onverstandig. Want je eigen leefgewoonte en cultuur, je eigen wijze van leven en denken, wordt daardoor ernstiglijk bedreigd. Kun je er wat tegen doen? Nou ja, wij niet. Meer kan ik daar ook niet over zeggen. Aan de andere kant zeg ik dan weer, maar wij zijn een gemeente van eerstgeborend eigendom van de Heer. En ieder die wil, is welkom in zich in de gemeente te vestigen. En begrijp me niet verkeerd, ik bedoelde dus gewoon, is vrij om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en hij krijgt een plaats in de gemeente. Boeren, burgers en buitenlui, levieten en gadieten, dat is een bende hoor, die gadieten, maar wie het ook zijn, en wat was het, barbaren en skieten en joden en grieken, en wat het maar was allemaal. Eén Christus, één. Maar goed. Men zal voor elkander zorgen binnen die gemeenschap. Vers 36, want past allemaal in ons onderwerp. Gij zult geen boeken nog overwinst van hem nemen, maar gij zult vrezen voor uw God, opdat uw broeder bij u leven. Gaat het slecht met uw broeder, heeft hij ondersteuning nodig, rijk in de hand. Dat is wat er staat. Gaat het om iemand van buitenlandse oorsprong? Komt een vrouw uit Moab bijvoorbeeld en heet ze Rut, maakt niet uit, de Israëlitische wetten gelden. En men zou lossing voor zo iemand doen. En eventueel geld geven of eventueel lenen, wat maar in aanmerking komt. Gij zult vrezen voor uw God, opdat uw broeder bij u leven. En gij zult geen woeker vragen. Vers 37, uw geld zult gij hem niet op woeker geven, en gij zult uw spijzen niet op overwinst geven. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland heeft uitgevoerd, enzovoort. Gij zult bovendien zo iemand ook niet doen dienen de dienst van een slaaf, maar, vers 39, maar als die van een dagloner. Alsof je bij je in dienst komt. Want een slaaf in Israël, nou ja, het bestaat wel, maar in werkelijkheid, de man wordt niet het eigendom van zijn heer, hij dient die heer. Hij werkt voor hem. Dus het wordt toch een kwestie dan van werkgever en werknemer. En de werknemer betaalt daarmee zijn schulden aan de werkgever. En ook dat maar tot aan het jubeljaar. Of daarmee de schuld afbetaald is of niet, maakt geen bal uit. Tot aan het jubeljaar rigoureus. En dan beginnen we van voren af aan. Dan namelijk zal hij van u uitgaan, vers 41, hij en zijn kinderen met hem, en nu hebben we het dus gewoon weer over het jubeljaar, maar ook het jubeljaar, vanzelfsprekend. Dan zal hij van u uitgaan, hij en zijn kinderen met hem, en hij zal tot zijn geslacht wederkeren en tot de bezitting zijner vaderen wederkeren, want zij zijn mijn dienstknechten die ik uit Egypteland uitgevoerd heb. Zij zullen niet verkocht worden gelijk men een slaaf verkoopt. Gij zult geen heerschappij over hem hebben met wreedheid, maar gij zult vrezen voor uw God. Daarna gaat het eventueel over buitenlanders. Enzovoort. Maar goed, men zou het hoofdstuk, ook de rest van het hoofdstuk, uiteraard lezen. Dat ga ik nou niet verder doen, ik ga u nog andere schriftplaatsen noemen. In verband met het Sabbatjaar in de eerste plaats. Het Sabbatjaar wordt genoemd het jaar der vrijlating. Vaste uitdrukking. U vindt het in Deuteronomium 15 vers 9. En in Deuteronomium 31 vers 10. Maar het begrip vrijlating kwamen wij natuurlijk ook tegen hier in Leviticus 25. Alleen niet in de uitdrukking het jaar der vrijlating. Maar zo worden dus genoemd in de teksten, die twee teksten die ik u noemde. Dan hebben we de voorschriften met betrekking tot het Sabbatjaar. Die betreffen het braakliggen, dan wel het braakleggen, want dat kan ook nog van het land. Het niet bebouwen van het land dus. Zoals ze zegt, dat was met name Leviticus 25, vers 1 tot 7 en vers 20 tot 22. Dat heb ik u net allemaal gelezen. Maar u vindt het ook in Exodus 23, vers 9 tot 11. Met betrekking tot het land als zodanig. Het andere punt is dat dus de slaven worden vrijgelaten. En het idee dat erachter ligt is dat slaven slaven zijn omdat ze via hun dienst, slavendienst, een schuld inlossen. Ander soort slavernij in de zin van lijfeigenen, dat bestaat niet. Dus niet bijbels. Maar aangezien schulden worden ingelost, worden dus ook slaven vrijgelaten, want ze zijn slaven omdat ze daarmee schuld hebben af te betalen. Hebben die nog? En u leest over de vrijlating van de slaven in Exodus 21 vers 2, in verband met het Sabbatjaar dus. Hè? Leest u over vrijlating van slaven in Exodus 21 vers 2. In Deuteronomium 15, vers 12 tot 18. In Jeremia 34, vers 14. En dan vraagt u zich ogenblikkelijk af, wat moet dat in Jeremia 34? Het antwoord is, de Heer zegt gewoon, jullie hebben die slaven nooit vrijgelaten, jullie hebben nooit sabbatjaren gevierd, ze hebben dat nooit toegepast en daarom zal ik je krijgen. Het had dus zo gemoeten en daarom noem ik het vers dus nu. Hè. Jeremia 34 vers 14 en natuurlijk ook in, hier in Leviticus 25 vers 39, maar die heb ik net met u aangehaald, vers 39 en wat er verder volgt. Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat het een volstrekt bijbelse aangelegenheid is. Wat betreft de kwijtschelding van schulden in het Sabbatjaar, dat lees je met name ook in Deuteronomium 15, vers 1 tot 3. Waar bovendien bij staat dat buitenlanders daarvan niet vrijgesteld worden. Begrijp me goed. Wel de buitenlanders die deel uitmaken van Israël en van de Israëlitische samenleving binnen uw poorten, die buitenlanders. Maar de lui die niet in het land wonen en die schulden hebben aan een Israëliet, hun schulden worden niet kwijtgescholden. Nou ja, als je zegt, weer zegt, er was onrechtvaardig, zeg ik dus weer. Nou ja, dan hadden ze maar Israëlieten moeten worden, zich onderwerpen aan de God van Israël. Dan hebben ze ook het vruchtgebruik van al die Israëlitische wetten. Maar dat willen ze niet. Je moet ze dus per definitie als heidenen en ongelovigen beschouwen. En die staan sowieso schuldig voor God. Dat blijft ook zo. Dat wordt er op zijn minst in uitgedrukt. Nou goed, en dan hebben we in dat verband met die kwijtschelding van schulden ook Nehemia 10, vers 31. Dat is bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ik ga daar niet verder op in, u leest het maar eens na. Maar nou ik toch in Nehemia ben, noem ik u nog een belangrijk punt in verband met het Sabbatjaar. Het idee was namelijk dat het jaar geheiligd wordt den Heere, geldt ook voor het jubeljaar, en dat betekent dat het gewijd zou zijn, want dat is wat heilig betekent, dat het gewijd zou zijn aan de dienst van God. Dan is de vraag, krijgen ze dan dus wat anders te doen als ze het land niet hoeven te bebouwen? En het antwoord is, ja, zij zouden onderwezen worden in het Sabbatjaar in de wet des Heeren. in de Tora, in het woord van God. Dat in gewoon Nederlands. Ze krijgen bijbelstudie. Een sabbatical. 6 jaren arbeid en dan een jaar bijbelstudie. En in die tijd zorgde de Heer voor hem. Via de opbrengst van het 6e jaar. Hebben die nog? Dat kunt u lezen in Deuteronomium 31 vers 10. En eigenlijk ook in Nehemia, want zo kwam ik erop. In Nehemia 8 vers 19. Men zou onderwezen worden. Daarnaast valt ook goed aan te tonen dat de dienst aan de Heer in de eerste plaats bestaat uit dat men zich laat onderwijzen. Als u zegt, maar dat is geen praktisch werk, dan zeg ik, nee, maar u weet toch wat er staat. Heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, omdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En voor je dus aan het werk gaat, of aan het werk gezet wordt, moet je onderwezen worden. Het begint sowieso met eerst horen en dan doen. Eerst luisteren en dan doen, dat is het, hè? Ja. En dat is tot eer van de Heer, dat zijn woord in onze harten geplant wordt, dat het daarna vrucht zal dragen in het praktische leven, dat is zo. Maar zo zit dat in elkaar, hè? Het 7e jaar is het jaar dus van geen werk, maar onderwijs. Bovendien, wat sta ik te vertellen, dat weet elke oppervlakkige christen. Je hebt 6 dagen en dan volgt de 7e dag. Dat noemt men de Sabbat. En wat ga je dan doen? Dan ga je ter kerke. Stellen wij ons onder het woord Gods? Ik zeg het niet al te serieus. Maar dat weet toch iedereen dat dat zo is, dat het zo gaat? Nou, dat is het beginsel. Dat het verworden is in de loop van de geschiedenis en het gebruik. Dat het verworden is tot misbruik en daarmee tot een karikatuur. Ja, dat is ook zo. Maar karikaturen zijn soms heel leerzaam. En meer zeg ik daar nu maar niet over. Wat ik wel even wil aanhalen is dit. Dat hier in Leviticus, daar waren wij, in Leviticus 26, het volgende hoofdstuk dus, vermeld wordt dat er wel degelijk sancties staan van Gods wegen op het niet onderhouden van deze wetten met betrekking tot Sabbat en jubeljaar. Over jubeljaar heb ik het zo nog even, dan geef ik ook nog wat schriftplaatsen. Want hier in Leviticus 26 lezen wij ergens vers, waar zal ik eens beginnen te lezen? Vanaf vers 31 dan maar. En ik zal uw steden tot een woestenij maken en uw heiligdommen zal ik verwoesten en ik zal uw lieflijke reuk van die zogenaamde reukofferaltaar enzovoort en andere offeraltaren zal ik niet rieken. Ja, ik zal dat land verwoesten. Het is zijn land en hij kan het doen. Dat uw vijanden die daarin zullen wonen zich daarover ontzetten zullen. Daartoe zal ik u onder de heidenen verstrooien en een zwaard achter u uittrekken. En uw land zal woest en uw steden zullen een woestijn zijn. Dan, want hier gaat het om wat nu volgt. Dan zal het land aan zijn sabbatten een welgevallen hebben. Al de dagen der verwoesting. En gij zult in het land uw vijanden zijn. En dan zal het land rusten en aan zijn sabbatten een welgevallen hebben. Dat is exact zoals het beschreven wordt in verband met de 70-jarige ballingschap, dan wel verwoesting van de Joodse staat in de zogenaamde Babylonische ballingschap. 490 jaar lang geen sabbatjaren gehouden, dan loop je 70 sabbatjaren achter. En dus zegt hij, ga er dan maar uit. En na 70 jaar dan roep ik je wel weer, dan mag je er weer in. Ja. En in 606 voor onze jaartelling begon dat. met de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. En in 536, het tweede jaar van Kores de Perziaan, kregen de Joden in de Babylonische ballingschap toestemming om terug te keren naar het land. Exact 70 jaar later. Dat was het. Nou, hier staan die dingen. En letterlijk vers 35. Al de dagen der verwoesting zal het rusten, overmits het niet rusten in uw sabbatten als gij daarin woondet. Kortom, Israël zou het land uitgezet worden. Daar komt het op neer. Dus wel degelijk sancties. Datzelfde vinden we trouwens ook in Jesaja 34... Sancties namelijk op het niet houden van deze inzettingen. Dat is Jesaja 34. Heb ik dat goed? Oh nee, ik zeg Jesaja, maar mijn bril is ook niet meer wat die geweest is. Er staat toch heus Jeremia hier in mijn notitie. Dus het wordt Jeremia 34. Vers 12 dan maar. Daarom geschiedde des Heeren woord tot Jeremia door de Heer zeggende: Zo zegt de Heer, de God van Israël, ik heb een verbond gemaakt met uw vaderen ten dagen als ik hen uit Egypteland uit het diensthuis slavernij uitvoerde, zeggende: Ten einde van 7 jaren zult gij laten gaan een ieder zijn broeder, een Hebreër, die u zal verkocht zijn en u 6 jaren gediend heeft. Gij zult hem dan van u laten vrijgaan, maar uw vaders hoorden niet naar mij en neigden hun oor niet. Ze hebben dat dus niet gedaan. Gij lieden nu waart heden wedergekeerd en had gedaan dat recht is in mijn ogen, vrijheid uitroepende en ieder voor zijn naaste. En gij had een verbond gemaakt voor mijn aangezicht in het huis dat na mijn naam genoemd is. Maar gij zijt weder omgekeerd. De Heer zegt, jullie hadden ermee ingestemd. Jullie hebben gezegd, al wat de Heer gesproken heeft zullen we doen. Nou ja, dat waren de voorvaderen van Jeremia's tijdgenoten, maar het gold voor het volk. Ze deden het niet. Gij zijt weder omgekeerd en hebt mijn naam ontheiligd en doen wederkomen in ieder zijn knecht en in ieder zijn maagd die gij had laten vrijgaan naar hun lust. En gij hebt hen ten onder gebracht om uw lieden te wezen tot knechten en tot maagden. Daarom zegt de Heer alzo, gij lieden hebt naar mij niet gehoord om vrijheid uit te roepen in ieder voor zijn broeder en ieder voor zijn naaste. Ziet, zo roep ik uit tegen uw lieden, spreekt de Heer, een vrijheid ten zwaarde. Let op de, nou ja, ironie, het is sarcasme. Zo roep ik voor jullie vrijheid uit. Ik geef je namelijk over aan het zwaard en aan pestilentie en aan honger. En ik zal u overgeven ter beroering aan alle koninkrijken der aarde. Waarom? Omdat ze geen sabbatjaren hebben gehouden. Dat is wat er staat. Dat is nogal wat dus. En daarom komt dit oordeel. Goed. Dan moet ik het met u nog hebben over het jubeljaar. Voor de statistiek, dat was dus inderdaad Leviticus 25, waar wij waren, waar ik je uitgebreid in gelezen heb. Waarin dus ook sprake is van de vrijlating der slaven in vers 40, omdat een jubeljaar een sabbatjaar is, een bijzonder sabbatjaar, maar het is een sabbatjaar. Maar je vindt het ook in Leviticus 27... Vers 17 tot 24. En je vindt het ook in Numeri 36, vers 4. En daar staat het in verband met die kwestie van die dochteren van Selafeat, waar we het in de gauwigheid even over gehad hebben. Alle normale wetten zijn op hen van toepassing, waaronder ook deze van het jubeljaar, dat het grondgebied teruggegeven wordt aan de oorspronkelijke bezitter. Dan vinden we ook nog uitspraken dienaangaande in Ezechiël 46. Ik zoek hem niet op, maar hij is van belang. Want Ezechiël 46 vers 17 spreekt over dit jubeljaar. Maar in Ezechiël 46 gaat het over het Messiaanse Rijk. Na de wederkomst van Christus. Waaruit je dus opnieuw concludeert dat deze wetten wel degelijk zullen worden toegepast in de toekomst, in de 1000 jaren. Nou ja, waarom ook niet? Ze zijn nog nooit toegepast. In de praktijk. Maar als de Heer komt en koning is over Israël en de volkeren, dan worden ze toegepast in Israël. En als u mij vraagt, in de volkeren net zo goed. Zie? Een aardige is trouwens ook nu weer toch zijn, dat in Jesaja 61 vers 2 gesproken wordt over het jaar van het welbehagen des Heren. En ik haal hem aan omdat Paulus in, ik meen zo in de buurt van 2 Korinthe 6, maar uit mijn hoofd weet ik dat niet zeker, zegt, dat is nu. Het is nu de wel aangename tijd. En die is ontleend aan Jesaja 61 vers 2, waar volgens de schriftgeleerden, en dit zeg ik met respect, volgens de schriftgeleerden duidt de uitdrukking het jaar van het welbehagen des Heren wel degelijk op het jubeljaar, waarmee dus gezegd wordt dat het jubeljaar in elk geval, en wellicht onder andere, een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd. Het is nu de aangename tijd, het is nu jubeljaar. Wij zijn nu in vrijheid gesteld en nu ontvangen wij het erfdeel dat de Heer ons heeft toegewezen. Hebben jullie nog? En mocht u een slaaf geweest zijn van zonde, dood en wet, mocht u schulden gehad hebben, dan wel schuldig gestaan hebben tegenover de Heere onze God, u bent in vrijheid gesteld. Het is nu het jubeljaar. Maar het jubeljaar is ook een sabbatjaar, dus in de wereld valt geen winst te behalen. Het is een sabbatjaar, we gaan niet ons werk doen. We laten de Heer zijn werk doen. Dat wil zeggen, het is nu de tijd om ons te laten onderwijzen in het woord van God. Want dat is sabbatjaar en ook in het bijzonder jubeljaar. En daarmee en daardoor worden wij geheiligd. In de tijd waarin wij leven, ik bedoel heel onze bedeling overigens, is dus geheiligd. En gewijd aan de dienst van de Heer. Het is de tijd waarin zijn woord gepredikt en onderwezen zal worden. En waar zijn woord en dus zijn zaad der wedergeboorte vrucht zal dragen. Want wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwigblijvende woord van God. Hebben die allemaal zo nog gauw even, zo snel bij elkaar? Goed. Nou, dan hebben we het meeste wel gehad, denk ik. Natuurlijk, we zijn niet helemaal compleet. Er is één onderwerp waarvan ik dan nog iets wil zeggen. Want we hebben het nog niet gehad over de belasting. Hetgeen ook een moeilijk onderwerp is. Want de vraag is natuurlijk of het geoorloofd is de keizer belasting te betalen. Ik denk dat dat een belangrijk onderwerp was 200 jaar geleden. De keizer, Napoleon, in de Franse tijd. Nee, dat was voor de Duitse tijd en voor uw tijd, maar we hebben hier in Nederland de Franse tijd gehad. Weet je wel, daar is het Haagse dialect nog uit ontstaan. Uit het Frans. Franse klinkers in, medeklinkers soms ook in het Haagje. Maar dat maar even terzijde. En toen was het ook de vraag of men de keizerbelasting zou betalen of niet. Ik heb nog een paar dingen in gedachten, maar ik geloof niet dat ik die zeggen kan. Hoewel ze grappig bedoeld zijn, maar. En bedoeld waren. Maar die ga ik niet zeggen. Kunnen wij ons geld, dat wat van ons is, onze bezittingen, kunnen wij die ter beschikking stellen aan een overheid die een dergelijk crimineel systeem op nahoudt? Aan een wereld bovendien die ligt in de macht van de boze, moeten wij daaraan bijdragen? Het antwoord is in principe, maar daar heb je niks aan hoor, althans heel weinig. Het antwoord is in principe ja. Want een overheid, een landelijke overheid over de volkeren zal ik maar zeggen, is een volstrekt bijbels beginsel en dat men belasting zou betalen ook. Maar ja, dan neem ik nog een paar even terug in onze vaderlandse geschiedenis. Tegen de tijd dat we meer moeten betalen dan 10%, komen wij in verzet. Dat was vroeger zo in Nederland. Dat is heel lang geleden. En dat was in de 16e eeuw. En in wat wij kennen als de 80-jarige oorlog. Er waren nog een paar dingen die zo problematisch waren. Het was bovendien de dagen van de reformatie. Toen stond de hele samenleving ook op zijn kop. Want eigenlijk was de reformatie in hoge mate een politieke beweging. Nou, misschien leg ik dat een andere keer uit. Maar dat was het in ieder geval. Maar wij hebben in Nederland ook gestreden. We zijn het nu vergeten. Dat willen we ook vergeten. Maar het was tegen de 10e penning die in de Nederlanden werd opgelegd. De 10e penning, dat wil zeggen elke tiende penning was voor de overheid, was belasting. 10% heet dat in ons jargon. En dat wilden wij niet. Iemand heeft mij uitgerekend dat wij in Nederland meer dan 90% belasting betalen. Dat betekent gemakshalve dat alles wat we betalen, betalen we sowieso aan de overheid. Ja, ik kan het niet helpen, maar reken het maar eens na. Ik had ook een lijstje van soorten belastingen die wij in Nederland kennen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat was niet een lijstje. Dat was een hele sale. Ja, een hele lange lijst. Op internet moet die wel te vinden zijn, want doe maar weer. Wat Israël betrof, ik heb het eigenlijk al gezegd. Betaalde men in Israël geen belasting? Het antwoord is nee. Dat is het algemene antwoord. Zeker vanuit ons standpunt en onze positie. Maar bij nader inzien, men betaalde belasting. Maar ook maar één soort belasting feitelijk. Officieel dan, hè? Hoe het gegaan is, dat doet er niet toe. Maar officieel, van Godswegen en volgens de wet, is maar één soort belasting. Dat is belasting op de opbrengst van het onroerend goed van het land. That's it. En dat was 10%. En niet te betalen in geld, want het bestond niet, maar gewoon in natura. Dus elke tiende zak aardappelen moest ingeleverd worden bij de overheid, op Gods gezag, gezag van de Heer zelf. En dus werd het ingeleverd en gebracht bij de tempel. Of althans bij de priesters. Maar in principe bij de tempel, omdat de tempel ook voorzien was van allerlei voorraadschuren. Dat staat allemaal in de Bijbel. Wordt daar ingeleverd, wordt ook zelfs in Nehemia bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap nog vermeld. Dan wordt gezegd, zo was het. Want dat is wel toegepast geworden. En Nehemia zegt, en zo wordt het dus weer, want zo hoort het. En dat belasting wel is toegepast geworden, dat hoeft ons niet te verbazen. Daar zorgde de koning wel voor. Maar dat is de enige echte belasting volgens de Mozaïsche wet. En we moeten de overheid met al die zakken aardappelen. Het antwoord is verkopen. Bijvoorbeeld aan Tyrus en Sidon. Aan de landen die wij kennen als de Libanon. Want ja, die lui hadden geen land, hè. Die hadden achter zich een berg en voor zich de zee. Dus waar moeten ze van leven? Ja, van de visserij. Doe maar. Maar ze kochten hun levensmiddelen in Israël. Dat staat allemaal in de Bijbel. Vandaar dat ze het goed met elkaar konden vinden, want Libanon, Fenicius, Libanon was afhankelijk van Israël voor de voedselvoorziening. Israëlieten hebben trouwens overal waar ze in de wereld kwamen naam gemaakt als producenten van voedsel, als landbouwers, als geen ander eigenlijk van oorsprong. Nee, toen ze woonden rondom Carthago, zal ik maar zeggen, dat is in de Sahara, ga maar kijken, verzorgden ze het hele Romeinse Rijk van voedsel. En het Fenicische moederland in kluis. En ze hebben zelfs boeken geschreven over de landbouw. Die bestaan nog. Fenicius. 600 tot 1000 voor Christus ongeveer. Israëlieten waren dat. Waren landbouwers. Maar goed. Hoe dat ook zij, de tiende werd gewoon, het was niet een kwestie van geld, werd gewoon ingeleverd bij de overheid en die handelde daarmee, die verkochten die handel enzovoort. Vandaar dat het ook niet zo gek is dat je in Egypte dat tegenkomt in de dagen van Jozef, waarin in de zeven vette jaren het graan werd gebracht bij Jozef en opgeslagen en dat soort dingen meer. En daarna moesten bij Jozef weer het graan gekocht worden, zodat alle Egyptenaren afhankelijk werden van Jozef. En het hele land werd van de farao-staten. Ja. Waar het over gaat, over de Heer zelf, die geeft de wasdom. Dat leert de Bijbel zo. Een mens kan het land bearbeiden en zaaien, maar het is God die de wasdom geeft. Vrijelijk aangehaald door Paulus in 1 Korinthe. Hoofdstuk 3, toch? Maar daarmee is alles wat leeft van hem. Omdat hij dat leven geeft. Enzovoort. Dus de enige belasting. Daar kon alles van betaald worden, inclusief het hele apparaat van levieten. Want het waren in hoge mate ambtenaren, de priesters trouwens ook. Waren ook in hoge mate ambtenaren in overheidsdienst. En niet alleen voor godsdienstige, maar zeker ook voor sociale aangelegenheden. Algemeen bekend, dat weet iedereen, mag ik aannemen. En ze werden betaald van de tienden die ingeleverd werden. Dat is een normaal beginsel. En het heeft ook in een christelijke wereld nog lang gegolden. Dat wil zeggen, het is toegepast geworden. Maar na verloop van tijd werd de overheid zo inhalig. En toen is dat langzamerhand gestegen en is bovendien niet alleen belasting gelegd op de opbrengst van het eigendom. Onder property, eigendom property, maar onder property verstaan de Engelsen niet maar een eigendom, maar een stuk land. Dat heet een property. Heb je dat nog? Dan heb ik het ook. Dat is eigendom. Onroerend goed, al het andere gaat voorbij, hè. Maar het gaat over de opbrengst van het eigendom. Dat werd in Israël belast en dat was de enige belasting die er is. En later heeft men, niet in Israël zozeer, maar later heeft men uitgevonden ook belasting op het property, op het eigendom zelf. En dan wordt het al moeilijk. Want je kan wel een stuk grond hebben, maar als je jaarlijks je belasting, hoe heet het, onroerende zaken moet betalen. Dat kan niet. Tenzij je eerst aan het werk gaat. En zo word je een slaaf van de overheid. Je wordt verplicht aan het werk gezet en uitgemolken. En als je niet kunt, dan heb je dus een probleem. Dan hangt je bezit om je nek en ga je eraan kapot omdat iemand daarvoor betaald wil worden. Maar dat is wat de maffia doet, toch? Van huis uit. Als je niet betaalt, slaan we je in elkaar. Als je niet betaalt, slaan we je bedrijf in elkaar. Komen we de zaak verbouwen. Heet dat in de eufemistische uitdrukking. Er zijn toch mensen die erven een landgoed of wat het maar is. Of een goed stuk land, dat kan ook nog. En ze kunnen de erfenis niet aanvaarden. Omdat ze het onroerende zaakbelasting daarover niet kunnen betalen. En de successierechten trouwens ook niet. En dan vervalt het aan de staat en dat was ook de bedoeling. Je kunt mij niet kwalijk nemen dat ik dat maffiapraktijken noem, want die doen dat. Alleen dat is crimineel omdat ze niet de erkende overheid zijn. Nee, het vervolg op de discussie is in hoeverre dan onze regering gevormd wordt door criminelen. Ik bedoel, ik weet dat het eind daarvan zoek is en dat bedoel ik ook verder niet zo. Ik zeg alleen, het is volstrekt onbijbels. Het kan niet. Het is ook niet te handhaven en te denken dat God het zal zegenen is een zeer noodlottig misverstand. God zal er zijn vloek overbrengen en dat staat ook in de Bijbel, dit systeem gaat ten onder. En op dat moment slaat eerst de duivel toe. Die zegt, nou ben ik er. Nou grijp ik het. En dat gaat ook ten onder. En dan komt de Heer. Dat is de vereenvoudigde versie. Bovendien, wat je ook nog hebt in Israël, naast de verplichte tienden, heb je natuurlijk ook nog gewoon de vrijwillige offers. De vrijwillige bijdragen. En waarom zou je niet vrijwillig bijdragen? Je bent van de Heer, het land is van de Heer, het volk is van de Heer. Waarom zou je niet vrijwillig bijdragen? In dat kon dus, daar wordt ook in voorzien, dat moest ook op bepaalde wijze. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Ik heb hier een hele lijst bij van schriftplaatsen, maar ja, over die belasting, maar ja. Laat ik maar even wat opnoemen dan. Je vindt het begrip van de tiende trouwens al voor de wet. Het is een algemeen beginsel, 10%. Bij Abraham namelijk, die tiende betaalt aan Melchizedek en het wordt beschouwd als een zich onderwerpen aan. Men betaalt tienden aan degene die meerder is en dat is ook wat men door het betalen van tienden erkent. Als u de Heer erkent als uw meerdere, als uw Heer en Meester, zou u aan hem uw tienden betalen. Sommige kerkgenootschappen leren dat ook en voor hen moet je dus ook een aangifte doen van je inkomsten. Niet alleen voor de Nederlandse belastingen, maar ook voor de kerk. Niet zo. Die eisen die tiende. Of dat is voordat je belasting betaald hebt aan de overheid of daarna, weet ik niet. Maar goed. Wat heeft een Bijbelse oorsprong? Genesis 14 en Hebreeën 7 is dat. Abraham en Melchizedek. Meer van belang is Genesis 28 vers 22. Waar Jacob, als hij op het moment dat hij zich van zijn roeping bewust is, als stamvader van al die vele volken die uit hem zouden voortkomen, want dat was wat hem beloofd was, als Jacob aan de Heer in Genesis 28 vers 22 belooft zijn tiende te geven. En kennelijk wordt dat van toepassing gebracht op al zijn nageslacht. En daarmee wordt het ook onderdeel later van de Mosaïsche wet. Na de uittocht uit Egypte. Hebben jullie die? En in de Mosaïsche wet lees je dat in Leviticus 27. Komt nog één opsomming. Leviticus 27 vers 30 tot 33. In Numeri 18 vers 21 tot 24. Daarna in Deuteronomium 12. Nou ja, vers 6 en 7. En vers 17 tot 19, zo ongeveer. Daarna opnieuw in Deuteronomium 14, vers 22 tot 29. En in Deuteronomium 26, vers 12 tot 15. Dat is het dan. En waar het betreft de toepassing daarvan, hoe het ging, hoe ze het deden eventueel, dat is in Nehemia 10 vers 37 en 38. In Amos ook, 4 vers 4, want ja, belastingen zijn belastingen, hè? Dat is wel toegepast. Amos 4 vers 4. En daarna wordt er verteld dat weliswaar die tienden dus ingeleverd worden bij de priesters en de levieten, die er verder verantwoordelijk voor zijn, maar dat de priesters en levieten op hun beurt zelf ook weer tienden betalen. En dat lees je in Numeri 18, vers 26. En ook in Nehemia 10 weer, vers 38, maar die had ik al genoemd. Je vindt in diezelfde verse van Nehemia trouwens ook vermeld dat die voorraden, die tienden, werden opgeslagen bij de tempel. En voor degenen die meegeweest zijn ooit, of sowieso geweest zijn naar Glastonbury en naar Glastonbury Abbey. Daarnaast, op het vroeger het terrein was van de abdij daar, daar staat dus zo'n tithe barn, zo'n tiendenschuur. En dat vind je eigenlijk bij alle abdijen van vroeger, dat wil zeggen kerkelijke nederzettingen. Want daar, bij die nederzettingen, werden de tienden van het land gebracht. In natura, uiteraard. Hebben jullie er nog? Ja. Bij de tempel. Dus het werd gegeven inderdaad aan de Heer. Het neemt niet weg dat we in de Bijbel weliswaar ook specifieke belastingen tegenkomen voor de gelegenheid. De belangrijkste, want die zal u wel eens opgevallen zijn, is die van 1 Koningen 9 en daarna 1 Koningen 11 en 12. Dat is de belasting die op het volk gelegd werd om de kosten van de tempelbouw te dekken. En het was nogal een dure aangelegenheid, naar het schijnt. Dus er was een specifieke belasting voor de gelegenheid. Of dat terecht was of niet, dat is nog maar de vraag. In ieder geval, toen Salomo, de tempelbouwer, dood was en opgevolgd moest worden, toen zei het volk, ja, dat wel, maar nu dan toch ons bestel even op de tocht staat en de koning dood is. Voordat wij een nieuwe koning accepteren, willen wij wel eerst van hem weten, want er wordt dus een regeerakkoord gesloten, willen we eerst van hem zeker weten dat hij de belastingen gaat verlagen. Toen kwam de zoon van Salomo, Rehabiam, die zei, dat ga ik niet doen. Hij zei iets veel minder netjes en iets veel sterkers bovendien. Hij zei, dat ga ik helemaal niet doen. Daar hoef je niet op te rekenen, ik ga het zelfs verhogen. Toen zeiden ze, dan gaan wij weer naar huis. Staat er letterlijk. Dan gaan wij weer naar huis, naar uw tenten, o Israël. En ze kozen zich een andere koning, die van Gods wegen trouwens al lang was aangewezen voor dat doel. Namelijk iemand uit het huis van Jozef, uit Efraïm, Jerobeam. Maar over die belastingen gaat dat. Dat ze voor de gelegenheid geheven worden, is tot daaraan toe, maar het moet wel een keer ophouden. Dat is de les die je eruit leert. En wat je er verder nog van leert is dat elke keer als maar een buitenlandse macht Israël onderwierp, dan zei die buitenlandse macht, en dan ga je me betalen. En moest dus voor de gelegenheid een soort afkoopsom betaald worden, want anders zei koning Necho, de farao Necho van Egypte, of Pul van Assyrië, koning Pul van Assyrië, Tiglath-Pileser, die zei, en anders dan verwoest ik het hele land. Ik heb het veroverd, ik kan het doen, dat heb je gezien. Dus je kan kiezen of delen je geld of je leven. En dus betaalden ze bij gelegenheid. Dus 2 Koningen 15 en 2 Koningen 23. Om maar eens wat schriftplaatsen te noemen. En als je het niet eens bent met de belastinggade, dan vermoord je hem. Dat staat ook in de Bijbel, dus 1 Koningen 12. Want toen Rehabiam alsnog een belastinggade naar het volk stuurde dat naar huis gegaan was, hebben ze hem gewoon gelyncht. Nee, ik zeg niet dat wij dat moeten doen, maar ik vraag me wel al heel lang af, als een soort buitenstaander, omdat ik een andere wereld bewoon, vraag ik me wel eens af hoe lang het eigenlijk duurt voor werkelijk die VOC, hoe heet dat, mentaliteit, met dank aan die, hoe heet die man uit Zeeland ook weer? Jan-Peter, ja, Balkenende, sorry. Zijn excellentie, meneer Balkenende, minister Balkenende, die had het over de VOC-mentaliteit. Maar als we die zouden hebben, waren we lang in opstand gekomen tegen de enorme belastingen die het volk worden opgelegd. Het volk komt niet in opstand en dus worden de belastingen elk jaar verhoogd. En het gaat maar door, het volk protesteert toch niet. Gek, hè? Nee, in plaats daarvan lenen we gewoon. En dan betalen we de belasting van. En de rente. Ja, en als de overheid het land in stand wil houden, de economie in stand wil houden, en dat doen ze, dat heb ik nog gevraagd aan meneer Bos, u weet wel die andere Bos, dan spenderen ze miljarden, dus die zorgen wel dat het toch allemaal doorgaat, dus je kan rustig zo door blijven gaan. Allemaal wind, lucht, maar het blaast zich op. Hoe? Nou ja, het is al een paar keer gebeurd. Hier, ook hier in West-Europa, zal ik maar zeggen. Het is al een paar keer gebeurd. En de laatste gruwelijke was natuurlijk de zogenaamde recessie. Een jaartje of 80 geleden. Inmiddels had ik het zo snel op uitgerekend. En ik zei u al, het was een van de, maar een hele grote aanleiding tot wat uitliep op de Tweede Wereldoorlog. Vergis je maar niet. Maar die aanleidingen, dus die financiële aanleidingen, zitten ook achter de voorgaande oorlogen. Daar gaat het onvermijdelijk een keer naartoe. Het houdt geen stand. Het is niet bijbels, het is niet tot eer van de Heer. Heel de groeigedachte is trouwens een onbijbelse zaak. In deze oude wereld groeit er niks. Alles gaat dood. Er is geen evolutie, maar devolutie en devaluatie en degeneratie. Dat is de wereld van vandaag. En als er anders uitziet, heb je van doen met luchtballonnen, zeepbellen, dan wel zuurdesem, namelijk gebakken lucht, want dat is wat het is. En voor zover er toch groei is, is het in een nieuwe schepping. En dat is onze positie. Wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad tot een levende hoop en tot een onverderfelijke erfenis. Wij zouden groeien, namelijk wassen in wat maar was, in geloof, in genade, in kennis en wat het maar was. Dat kan, maar dat is niet het oude leven. Dat zou minder worden. Onder het motto, hij moet wassen en ik moet minder worden. Snapt u wel? Voor groei bestaat wel en we zouden geestelijk groeien met zijn dingen die idealen zijn voor een natuurlijke wereld, maar het bestaat daar niet. En toen hebben ze iets uitgevonden en ons wijsgemaakt dat het gebeurt. Het is gewoon een goocheltruc. En we doen allemaal mee en laten ons bedotten. En onze verantwoordelijkheid, ik zeg niet dat ik de wereld wil bekeren of het economisch systeem wil veranderen, het zij verre van mij. Maar ik geef u wel ter overweging om in uw persoonlijke leven, kijk, wat je verplicht wordt opgelegd, wordt je verplicht opgelegd. Daar kan ik niks aan doen. Maar om in uw persoonlijke leven, daar waar dat mogelijk is, zo ver mogelijk weg te blijven van dat systeem. Zodanig dat het in ieder geval uw denken niet beheerst. Wij zijn vrijgelaten in Christus. En we leven niet dankzij het rendement van onze investeringen. Wij leven dankzij de groeimogelijkheden die God ons geeft. Op geestelijk niveau is dat primair. Maar daaraan vast zit ogenblikkelijk de belofte dat hij voor wat de aardse zaken betreft ons zal geven alles wat wij nodig hebben. Hoe hij dat doet, nogmaals, dat weet ik niet. Dat hij dat doet, dat weet ik heel zeker. Om twee redenen. Diezelfde twee redenen van de apostel Petrus. Namelijk, wij hebben het profetisch woord, daar staat het in. Maar, zei hij, we hebben het ook gezien. Ik heb het gezien, zegt hij. Ervaren in het persoonlijk leven, dat is wat de Heer doet. En dat is niet afhankelijk van welk systeem dan ook, welke investering dan ook, welke planning dan ook. Het heeft er niets mee te maken, integendeel. De Bijbel spreekt over de ongestadigheid des rijkdoms en over de onzekerheden van bestaan onder de zon. En de Bijbel zegt dat het niet de bedoeling is dat je daar je vertrouwen op stelt. En als het dan toch een stabiel systeem zou lijken te zijn, zegt de Bijbel, dan maakt de Heer er wel een eind aan, want het is niet de bedoeling. En daarom is de wereld zoals die is, met zijn ups en downs, met groei en val. Het gaat op en neer, het gaat heen en weer, en de wal keert het schip. Het is in hoge mate onstabiel. En dat is in overeenstemming met de wil van de Heer, opdat wij ons vertrouwen zouden stellen op wat Hij ons beloofd heeft te zullen geven. Dat is nooit ingetrokken. Dat is niet alleen maar voor een Israëliet met Israëlitische genen, om zo te zeggen. Dat is voor een ieder die zich overgeeft aan de Heer en die bereid is zich door Hem te laten onderwijzen en zijn leven aan Hem over te geven. Waarom ook niet? Hij is onze losser, Hij heeft ons vrijgemaakt en wij zouden Hem dienen en daarmee zou Hij voor ons zorgen. Dat is voorwaardelijk. Dat is waar. Niettemin, het is toch uit genade. Want Hij geeft meer dan overvloedig geluk boven wat wij bidden of denken, zegt de Bijbel. En dat wens ik u toe. Voor het nieuwe jaar. Maar voor de rest van uw leven. Onafhankelijkheid van dat systeem van die wereld en het idee van het moet groter worden, het moet winst maken. Heeft geen enkele zin. Wij zijn wie we zijn en we zouden geleid worden naar onze zoonstelling en onderweg leren afhankelijk te zijn van Hem die ons leven gegeven heeft en die ons het leven geeft en die het ons zal geven alsnog. Want zo wordt het in de Bijbel drievoudig voorgesteld. En wij zullen Hem daarvoor danken. Wij danken U, Hemelse Vader, dat wij ook vandaag bijeen mochten zijn om Uw woord te openen. En dat wij daartoe de gelegenheid hebben, terwijl de tijd voortschrijdt en Uw komst nabij is. Maar we danken U dat we deze tijd kennen als een tijd van de langmoedigheid Gods. En dat het ons dient tot zaligheid. En dat we onze levens nu aan U ter beschikking zouden stellen, opdat U ons zouden onderwijzen, opdat U ons zou onderwijzen in Uw werk, in verleden, in heden en toekomst, en ook inderdaad in Uw voorschriften, want U hebt gezegd hoe U wilt, dat wij als mens, als schepsel in het algemeen, zouden leven in deze wereld die ons eigendom niet is, maar die wij als het ware van U in pacht dan wel te leen hebben ontvangen. En we danken U daarom voor alles wat U ons in genade geschonken hebt. En vertrouwen op U, omdat wij mogen leven uit Uw hand, uit wat U ons dagelijks, zoals het manna van ouds, geeft. Omdat U ons geeft bovendien in overvloed en meer dan waarop wij menen recht te hebben, zelfs maar. Wij danken U daarom, Vader, dat U ons roept uit deze wereld en ons een plaats gegeven hebt en geven zult in de hemel zelf, bij U. Niet op grond van onze verdienste of arbeid of investering, maar op grond van Uw genade, die in ons uitwerkt, die in ons vrucht draagt, die in ons als het ware rente opbrengt tot eer van U en als resultaat van Uw werk en Uw investeringen. We danken U daarom dat we ons mogen toevertrouwen aan U en om die reden mochten zingen dat wij niet vrezen voor morgen of wat de toekomst ons brengen zou, maar integendeel mogen vertrouwen op de rijkdom van Uw genade en op deze beloften die U ons van ouds gedaan hebt. Daarom dragen we onszelf aan U op. Wees U ons nabij en verheerlijk Uw naam in ons. Om Christus wil en uit de rijkdom van Uw genade. Amen.